Welkom bij Koekjes en Kopzorgen, de podcast voor iedereen die te maken heeft met zorgen en uitdagingen rondom het leven met iemand met een psychische kwetsbaarheid en of verslaving. Wij zijn Isolde en Marja en in het komende half uur bespreken we de kopzorgen waar jij als naaste mee te maken hebt. Isol.
Hey Marja, hey. De laatste.
De laatste van dit jaar. Ja. Gaan we eventjes met een break. Ik ben wel even aan vakantie toe. Jij ook?
Ja, lekker. Ja. Even de feestdagen. Wat voor veel naasten wel een lastige periode is. Maar daar gaan we het zo over hebben.
Ja. Koekje van de dag.
Ik heb feesthartjes. In het kader van de feestdagen. En hartje om een warm hart toe te dragen. Ja. Dacht ik.
Mooi. En die we eigenlijk ook een warm hart toedragen, is eigenlijk onze gast van vandaag. Ik ben heel blij dat ze er is. Marja Hasset, welkom.
Ja, dankjewel. Ja. Marja Rudolf.
Ja. Marja, zei ik net, buurman en buurman. Maar zou jij iets over jezelf willen vertellen?
Ja. Nou, Marja Hasset dus is de naam. Ik ben inmiddels 65 jaar. Echt wel, hè?
Nee, natuurlijk.
Dank jullie wel. Maar om even bij het onderwerp te blijven voor ik hier ben. Ik ben werkzaam als familieervaringsdeskundige. Afgekort VET.
VET.
Ja. Binnen de GGZ, daar ben ik in 2008 mee begonnen. En daar ben ik mee begonnen omdat ik zelf een moeder had die leed aan een psychotische kwetsbaarheid. Vroeger noemde je dat gewoon schizofrenie. Ja. Mijn broer heeft hetzelfde, mijn moeder is er niet meer, mijn broer nog wel. Ja. En daarom ben ik ooit in aanraking gekomen met Ypsilon. En dat is eigenlijk een soort van verder gegroeid. Ik heb daar gewerkt, aan de telefoon gezeten. Mensen zoals ik aan de telefoon gehad. En nu doe ik dat voor mijn werk. En ook nog als vrijwilliger.
Je doet het al heel lang, hè?
Ik doe het
inderdaad. Bent eigenlijk een van de eerste. Nou, en je bent eigenlijk de eerste.
Ze zeggen het.
Ondersteunen. Ja. Je doet er een beetje bescheiden over. Maar het is wel...
uniek.
Heel uniek, ja. En ook mooi.
Ja. Ja. In 2008 werd ik voorzitter van Ypsilon. Ben ik kort geweest. Maar toen moest ik mijn betaalde functie bij Ypsilon opzeggen. Om voorzitter te kunnen worden. En toen ben ik via Remmers van Veldhuizen en Henk Willem Klaassen, voor veel mensen in onze branche wel bekend, zeg maar. Ja. Uiteindelijk bij GGZ Noord-Holland-Noord terechtgekomen in Alkmaar-Noord bij twee vakteams. En achteraf heb ik gehoord dat ik de eerste was in het land, eerste betaalde. Ja, wist ik niet op dat moment. Wist ik niet.
Nee, mooi.
Nee. Ja.
En wat deed je daar voor het vakteam?
Nou, feitelijk was dat ook daar was het weer pionieren. Daar begon ik met pionieren, laat ik het zo zeggen. En daar deed ik wat ik nu nog doe. Alleen toen was het echt nog aftasten, zeg maar. Ik ging heel vaak naar mensen toe. Ik kreeg eigenlijk nooit mensen op bij mij op het bureau, zeg maar, of in de kamer te zien. Naar ouders toe, meestal naar ouders en soms naar partners, soms naar broers en zussen, maar meestal ouders. Van mensen die bij het vakteam onder behandeling waren en al of niet, als ze in crisis waren, werden ze opgenomen. Maar bij de meeste mensen waren de familieleden dan al wat langer in behandeling, zeg maar. En die mensen hadden eigenlijk nooit een plek gehad waar ze met hun zorgen en hun verdriet en hun verhaal konden komen.
Nee. Kreeg je dan op verzoek van behandelaren van goh, ga eens bij die ouders langs of bij die partner langs? Of...
Ja, meestal wel. Ik zat 's ochtends wel bij het vakbordoverleg.
Oh ja.
En dan hoorde ik ook wel het een en ander waarop ik dan aansloeg en zei van goh, is dat niet iemand voor mij? Maar meestal waren het inderdaad de collega's die bij me kwamen en zeiden, daar zou jij eens contact willen leggen.
Ja. Dat is ook wel uniek voor zo'n team die dat dan inzien.
Ja, heel uniek. Nou moet ik zeggen, het was ook het team waar Henk Willem Klaassen actief was.
Oh ja. Ja.
En hij was echt altijd al voor de naasten. Ja. Dus dat was er een beetje van soort van ingebakken. Maar ik was voor nog een team actief en daar heb ik zelf wat meer werk moeten verrichten om geaccepteerd te worden, laat ik het zo maar zeggen.
Ja.
Nou, als je in al die jaren kijkt, hè, dan is er iets veranderd in wat naasten nodig hebben?
Nee, wat naasten nodig hebben, daar is niets in veranderd, helaas. Nee. Je zou het ze toewensen. Er is op het gebied van de GGZ wel iets veranderd. Er is zeker wel een toenemende interesse en noodzaak om met naasten samen te werken. Maar het is heel naar om te zien, ondanks alle goede bedoelingen en alle mooie beleidsstukken die er liggen over naasten, bij iedere instelling is het toch iedere keer nog weer heel triest om te zien dat het vaak toch heel persoonsafhankelijk is. Ja. Dus het is maar net wie er voor je staat.
Ja.
Of je iemand treft die zegt van, goh, wij hebben een familieervaringsdeskundige, is misschien wel wat voor jou. Of dat je iemand hebt die gewoon zelf belangstelling toont voor een naaste. En dat blijf ik ingewikkeld vinden.
Ja. Ja, ja, en dat horen we ook eigenlijk elke keer weer terug.
Ja,
hè?
Geloof ik ook, meteen. Ja.
Bijvoorbeeld afgelopen maandag hadden we een bijeenkomst voor naasten vanuit het platform Voorgeregen zit naasten, punt Amsterdam, hadden we dit georganiseerd. En daar hadden we uitgenodigd een behandelaar, psychiater en ook een familievertrouwenspersoon. En mensen konden dus vragen stellen. Ja, ik vond het een hele mooie middag. Jij ook?
Ja, zo, denk ik. En wat zo leuk was om te zien, dat mensen ook met vreemden aan tafel gingen zitten. Dus er ontstond ook een soort lotgenootcontact. En dat was heel leuk. Ja. Mensen zeiden ook van wat leuk. Ik hoor ook ineens verhalen van anderen. Ja. Ik sta er niet alleen in.
Ja.
Ja. Ja. Het mooie was ook dat mensen ook gewoon alleen ook kwamen. En dus aanschoven bij elkaar aan tafel. Maar om even terug te komen op waar we het net natuurlijk over hadden. Het verschilde dus echt per persoon, wie dus hun behandelaar was. En hoe ze dus ook als naaste behandeld werden.
Ja.
Ja. Ja. Helaas.
Ja. Ja. Ja, en Jurgen Cornelis, die ken je. Ja, die staat echt helemaal voor triadisch werken. En die zegt ook gewoon van ja, ik behandel gewoon niet zonder naasten. Ja. Het is natuurlijk ook gek dat je iemand behandelt met als doel weer in de sociale omgeving terug te laten keren zonder die sociale omgeving erbij te betrekken. Ja. Het blijft gek.
Ja, bizar. Het blijft heel bizar. Ja. Dat mensen gewoon thuis wonen en opgenomen worden in crisis en dan gebeurt er niks rondom al die mensen met wie die persoon samenwoont. En vervolgens wordt die persoon weer ontslagen en komt thuis en die mensen die daar wonen, meestal ouders of broers, zussen of een partner of kinderen van, die hebben geen idee hoe ze daarmee om moeten gaan. Blijf het te bizar voor woorden vinden.
Dat is het zeker, ja. Hey, en wat maakt jouw rol als vet anders dan bijvoorbeeld ondersteuning van een psycholoog of andere naasten?
Goeie vraag, mooie vraag. Ja. Want het is wel degelijk anders.
Ja.
Om te beginnen heeft een psycholoog, die bekijkt het vanuit het perspectief met die cliënt in achterhoofd. En op zich logisch, want ze is er voor die cliënt. En tenzij je natuurlijk persoonlijke ondersteuning aanvraagt, waar jouw naaste dan niet bij betrokken is. Maar in het geval van de GGZ, waar iemand in behandeling is, gesprekken die dan met een psycholoog plaatsvinden, die gaan in het achterhoofd met die cliënt. En dan is het toch een heel ander gesprek. Naasten durven dan vaak niet te zeggen wat ze allemaal dwars zitten en waar ze het moeilijk mee hebben, waar ze verdrietig van worden en soms ook gewoon boos over worden. Want ja, dat kon ook wel eens bij hun naasten weer terechtkomen. Ja. Dus ja, dat wil je natuurlijk niet.
Kan tegen zich werken. Hè?
Ja, kan tegen je gaan werken. Ja. Ik bedoel, ik ben ervan overtuigd dat het in 9 van de 10 gevallen niet zo is. Maar dat voelen mensen wel altijd zo. Bovendien vinden ze het ook heel naar om hun verhaal dan bij de cliënt terechtkomt met alle zorgen die ze hebben. Want ze willen die cliënt niet extra belasten.
Ja.
Dus dat is een hele lastige. Bovendien zijn die gesprekken, daar zit een kop en een staart aan. En als ik heel eerlijk ben, als ik voor het eerst met cliënten of met naasten van cliënten, bij ons heet het patiënt, ik werk in de forensische zorg tegenwoordig. Als ik voor het eerst in gesprek kom met naasten van patiënten, dan kan een gesprek soms zomaar 2 uur duren.
Ja.
Want die mensen die hebben jaren opgespaard aan dingen waar ze mee lopen, waar ze problemen mee hebben, waar ze last van hebben, verdrietig over zijn, gewoon puur emotioneel, maar ook machteloos. Die machteloosheid is verschrikkelijk. En dat moeten ze, schaamte, ja,
schuld.
Mega groot en schuld, mega groot. En dat wil je ergens kwijt en dat kun je niet in een uurtje. Eens in de maand of is een keer een uurtje is een keer een uurtje omdat die persoon toevallig ook jouw naaste behandelt, zeg maar.
Ja. Want kunnen naasten jou ook bijvoorbeeld bellen als ze zelf in een panieksituatie zijn of echt bedenken van jeetje, ik weet nu
echt geen uitweg meer. Ja. Wat moet ik nu doen? Kunnen dan naasten ook bij een vet terecht?
Ja, zeker. Het is wel zo. Formeel werk ik drie dagen in de week, zeg maar. Op dinsdag, woensdag en donderdag. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik op vrijdagochtend een appje krijg van iemand die eigenlijk nooit om hulp vraagt. Hm. Met wie ik meerdere keren contact heb gehad. En ja, dan ga ik toch gewoon bellen. Ja, ja. Dan zeg ik sorry tegen mijn thuisfront. En dan zeg ik, ik moet heel even bellen. Want dit is iemand die vraagt nooit om hulp. Dus dat ze dat op vrijdagochtend stuurt, dat is echt opmerkelijk. Ja. En het zal gerust zo zijn dat als iemand het in... Want ik heb niet de telefoon van mijn werk continu bij de hand. Nee. Dus het zal gerust zo zijn dat mensen wel eens op een zondagavond of op een zaterdag een berichtje sturen en dat ik het pas op maandag of dinsdag zie. Maar als ik het zie, dan zal ik er zeker op reageren. Ja,
het is ontzettend fijn, denk ik. Ik denk dat het heel erg gewaardeerd wordt. Hm?
We hebben tegenwoordig, dat is wel mooi, want je hebt tegenwoordig Frenos, die heeft een platform voor familieervaringsdeskundigen, kenniscentrum Frenos. Ja. En die hebben ook een enquête gemaakt die we kunnen sturen zowel naar hulpverleners als van wat merk jij nou van het feit dat er een familieervaringsdeskundige binnen een bepaalde casus is gekomen. Vreselijk woord trouwens, casus. Maar goed, sorry hiervoor. Ja. Maar ook een enquête die we kunnen sturen naar de naasten. En hoewel ook heel veel mensen niet reageren, de reacties die je dan wel krijgt, die zijn daar heel positief over.
Ja. Wat vinden ze het meest prettig?
Gewoon dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Dat er überhaupt iemand is die naar ze luistert. Ja. En die niet bij de deur van de kliniek bijvoorbeeld zegt van, nou heel veel sterkte hè, en tot de volgende keer.
Ja. Ja.
Heel goed bedoeld, maar daar hebben ze niks aan. Hebben ze echt helemaal niets aan.
En naast het aanbieden van een luisterend oor, geef je ze ook vaak tips of advies? Of...
Als je merkt dat daar behoefte aan is, zeker. Ja, ja zeker. Ja. Weet je, als iemand is opgenomen met een crisis, zeg maar. Je weet hoe dat gaat als mensen in gesprek gaan. Als mensen een vraag stellen aan iemand en je krijgt niet snel genoeg bijvoorbeeld een antwoord. Dan heb je de neiging om de tweede vraag er meteen overheen alweer te stellen. Nou, een van de dingen die dan bijvoorbeeld ter sprake komt is, je kind of je partner, die heeft nog gewoon een heel vol hoofd. En die kan jouw vraag gewoon niet zo snel verwerken. Dat zul je even de tijd moeten geven. Je moet hem even de tijd geven of haar even de tijd geven om ook een antwoord te produceren. Dus of herhaal dezelfde vraag, maar ga niet een andere vraag erbovenop stellen. Want dan krijg je kortsluiting in het hoofd.
Ja.
En nou ja, zo zijn er 1001 tips te geven over hoe je nou met sommige dingen het beste om kunt gaan. Dus dat zijn zeker dingen die ter sprake komen. Ja.
Ja, en vragen ze ook wel eens of jij dan contactpersoon wil zijn naar een behandelaar toe? En doe je dat ook? Of is dat überhaupt de rol van de vet?
Nou, ik vind persoonlijk dat het wel voor een deel bij mijn rol hoort. Maar ik merk ook wel dat het soms een spagaat wordt waar je dan in komt te zitten. Ja. Dus als naast te zeggen tegen mij van, ik vind het echt, een klein voorbeeld, een naaste die heeft bij een behandelplan, er is een behandelplan opgesteld voor een cliënt. En op de vraag of daar dan een naaste bij betrokken is geweest, of dat een naaste daarin ook een zegje heeft mogen doen, krijg je dan te horen dat is niet gebeurd. Als je daarna dan met die naaste spreekt en zo'n naaste die zegt dan van, er is helemaal niet aan mij gevraagd. Krijg ik kortsluiting. Want dan denk ik, want zo'n naaste die kent zijn kind het beste.
Ja.
Dus die ziet als eerste, als de ogen anders staan, die gaat niet goed.
Nee.
Of als hij 's avonds heel vroeg naar bed gaat, dit is een heel slecht teken. Dat weten al die behandelaren niet. Dat weten al die verzorgers in zo'n kliniek niet.
Nee.
En ik krijg daar kortsluiting van. Nou, op het moment dat we daar dan over beginnen en zij zeggen van, zou je dat met de behandelaar voor ons kunnen bespreken? Dan is het lastig. Want ik vind eigenlijk wel dat naast, ik probeer ze ook wel te empoweren, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Om zelf in contact te gaan met die hulpverlener, zeg maar. Of met die psychiater.
Ja.
Maar goed, soms is dat ook wel eens lastig.
Ja.
En dan wil ik soms dan wel eens als een soort intermediair zijn. Maar dan uiteindelijk zeg ik wel van, jongens, jullie moeten gewoon met elkaar in gesprek.
Precies. Ja, Jurgen roept ook altijd, Jurgen Cornelis roept ook altijd op tot, ben een activist.
Ja.
Als naaste.
Ja. Eens.
vaak wordt er ook wel gezegd tegen een naaste van, ook dat horen we vaak, van nou, je moet het loslaten.
Ja. Oh ja.
Dat is ook zo'n veel... wat zeg jij tegen een naaste?
Nou, daar kan
waarschijnlijk
dus...
niet van, je moet het loslaten, denk ik. Dat was ik jou ook zo inschat.
Nee, sterker nog, ik zeg het wel eens tegen mensen van, goh, dat krijg je vast te horen. Als het niet van een behandelaar is, is het wel van de mensen om je heen. Mm-hmm. Familieleden die zeggen van, je moet het gewoon loslaten. Ze willen het zelf. Ja. Vooral als het bijvoorbeeld over verslaving gaat, dan is dat een vaste prik. En ik zeg altijd, weet je, loslaten is voor ouders gewoon niet mogelijk. Als het je partner is, dan kun je nog zeggen van, nou, sorry, tot hier en niet verder. Maar als het je kind is, dan is dat gewoon niet mogelijk. Dus ik heb het zelf altijd over anders vasthouden.
Oh ja,
en,
mooi.
En,
ja.
Dan, en ook nadenken over hoe je vasthoudt. Toevallig van de week nog iemand aan de telefoon gaat, die zegt van, ja, weet je, ik betaal dan af en toe geld, geef ik geld om te tanken, want anders kan hij niet naar de behandelaar toe. Dan zeg ik, en in hoeverre weet je dan of dat geld ook aan tanken besteed wordt? Of dat dat wellicht aan iets anders? Ja, eigenlijk weet ik dat niet. Nou, weet je, het is prima dat je hem geld geeft, maar ga mee en zorg dat er ook van getankt wordt, bijvoorbeeld.
Ja.
Zou een optie kunnen zijn. Er zijn meerdere opties, hoor. Ja. Maar dus je hoeft niet je handen ervan af te trekken. Maar wees je bewust van de dingen die je doet. En of je daarmee, want dat is wel zo, soms dingen in stand houdt. Die je eigenlijk niet in stand wil houden. Ja. En daar zul je dan iets mee moeten kunnen. En voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. Maar loslaten, nee, daarvan is geen sprake.
Nee.
Hey, je had het over dat je nu in de forensische psychiatrie werkt. Is dat wezenlijk anders dan de, ja, tussen aanhalingstekens, normale psychiatrie, zeg maar, normale GGZ?
Ja. Nou, wezenlijk zou je kunnen denken van niet, maar er zitten wel degelijk, nuanceverschillen tussen. Mm-hmm. Kijk, iedereen die een naaste in de psychiatrie heeft, zeker ouders, denken altijd dat ze zelf dingen verkeerd hebben gedaan, dat het daarom mis is gegaan met hun kind.
Ja.
Terwijl we eigenlijk allemaal al weten dat dat op zich niet zo 1, 2, 3 te verklaren is. Er gaan vaak een heleboel dingen aan vooraf voordat iemand echt ziek wordt. Bij de forensische GGZ is het zo dat mensen dan daarnaast bij dat vraagstuk ook nog het stuk schaamte nog veel groter krijgen dan binnen de gewone GGZ. Want iemand heeft iets gedaan wat niet door de beugel kon. En waardoor hij met justitie in aanraking is gekomen. Nou, als je met de nek aangekeken wil worden, dan moet je met zo'n verhaal komen. Ik weet zo al een aantal naasten die gewoon verhuisd zijn van de plek waar ze woonden, omdat dat gewoon niet meer te doen was. Niemand die ze meer aandurfde kijken, met een grote boog werd er om ze heen gelopen. En dat is echt heel afschuwelijk.
Ja.
En het is ook zo, en dat vertel ik ook wel eens aan naasten die, die dan denken van, maak ik me nou druk over niks of vind ik het nou erg om niks? Je merkt binnen de forensische zorg dat op het moment dat justitie eenmaal betrokken is bij zo'n zaak, omdat er inderdaad iets is gebeurd, dat niet alleen voor die persoon het leven on hold staat, maar voor het hele gezin staat het leven on hold. Het is echt niet te kort hoe lang die procedures allemaal duren. Ja. En daar heb ik verder geen mening over. Dit is alleen maar een constatering, hoor. Want ik weet helemaal niet hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Hoef ik ook niet te weten. Maar ik weet wel dat de mensen gewoon... Het leven staat echt stil voor een heel gezin.
Ja.
En dat is echt verschrikkelijk om te zien. De machteloosheid die daar uitstraalt. En waar mensen op zo'n moment mee te maken krijgen. Het niet weten wanneer komt er een volgende stap. Komt er überhaupt een volgende stap? Ja. Wordt er een veroordeling? Komt er een rechtszaak? Ze krijgen maanden achter elkaar niets te horen.
Absoluut.
En dat is echt verschrikkelijk.
En heb je dan, is het in de forensische psychiatrie, is dat dan automatisch dat je altijd een gesprek krijgt met een familievaderskundige of niet?
Was het maar zo'n feest?
Oh.
Nee. Ik ben de enige binnen onze organisatie. Oh. En ik ben nog aan het pionieren. Want voor de organisatie was er dus ook een nieuwe functie.
Ja.
En ik weet ook dat er bij GGNet een paar mensen zijn die in het forensische deel werkzaam zijn, zeg maar. Maar verder heb ik eigenlijk nog niet zo heel veel. Er zullen er gerust wel een aantal zijn in Nederland.
Volgens mij is het uniek in Nederland, toch?
Ja.
Hier in Amsterdam kan ik eigenlijk ook niemand benoemen.
Nee.
Dat is wel heel triest eigenlijk.
Ja.
Want je hebt het over waarschijnlijk duizenden cliënten met
Ja, kijk, mensen hebben vaak in eerste instantie met justitie te maken en met de PI waar ze dan komen, de penitentiaire inrichting, zeg maar. En uiteindelijk als ze daar uitkomen of nog ernstiger, dan heb je het over TBS. Maar die mensen, die spreek ik niet, nee. Want dat is toch weer een ander traject, zal ik maar zeggen. Ja, als je het goed bekijkt, zullen dat ongetwijfeld duizenden mensen zijn, ja, die over het hele land verspreid zitten. Ja, zeker. Ja.
En nu heb jij je werkt dus nu in de forensische psychiatrie, maar je hebt ook op andere afdelingen gewerkt. Zie jij een soort van rode draad bij naasten, zeg maar, in de behoefte aan zorg?
Nou, ik denk dat de rode draad echt is gewoon om te beginnen gezien worden.
Ja.
Gezien worden en serieus genomen worden. En ook gehoord worden. Want tegen mij vertellen ze het hele verhaal. Maar er zitten zoveel aspecten in zo'n verhaal waarvan ik denk dat zou de behandelaar moeten weten. Ja. En je weet nooit of jouw naaste dat aan de behandelaar vertelt. Terwijl het misschien wel heel belangrijk is dat die behandelaar dat weet. En ja, je merkt gewoon heel duidelijk, maar dat hebben jullie ook al vaker gehoord, dat naasten heel vaak op hun tandvlees lopen na zoveel jaar. Want bij sommige mensen loopt dit al 10, 20, 30 jaar. Hè? Met hun kind die op 15-jarige leeftijd en inmiddels lopen ze naar de 50. Moet je eens kijken waar je het over hebt.
Ja.
Het is echt, mensen lopen op hun tandvlees. Ja.
Ja. Ja, en omdat er natuurlijk zo weinig familie- en ervaringsdeskundigen zijn die de naasten ondersteunen binnen de GGZ. Heb jij dan voor mensen die dat dus niet hebben, heb jij daar iets van tips voor? Wat zouden ze kunnen doen?
Bedoel je dan tips om iemand te vinden? Of?
Ja, waar ze gewoon, of als diegene niet in behandeling is, of ze dan ook ergens terecht kunnen.
Het is wel zo dat er tegenwoordig in het sociale domein, dus vanuit de WMO, zeg maar, ook in veel gemeentes wel een familieervaringsdeskundige werkzaam is.
Bij de gemeente zelf?
Via de gemeente zelf.
Oh.
En dus die mogelijkheid is er ook. Maar goed, dat zul je dan moeten informeren. En dat is niet overal, maar ze zijn er wel. En Er is een stichting die eigenlijk een beetje vergelijkbaar werk doet. En dat is de stichting Naastentraining. Naastentraining.nl. Daar ben ik zelf ook, daar zit ik in het bestuur en ik doe daar zelf ook vrijwilligerswerk. En feitelijk doen wij met de stichting min of meer hetzelfde als wat ik doe met die naasten.
Ja.
Mensen kunnen zich aanmelden bij de stichting. En
mag dat gewoon vanuit het hele land?
Want we doen het online. Het is allemaal online.
Ja.
Het is ontstaan in coronatijd door Tom Rustingen, Tini van Hees, die destijds betrokken waren en nog steeds trouwens bij Altrecht bij naast de coaching. Maar toen was het corona en toen kon het niet meer face-to-face, dus toen moesten ze iets anders bedenken. Toen zijn ze hiermee begonnen. En met zo'n 10 vrijwilligers doen wij gesprekken. We doen ze altijd met z'n tweeën. Als mensen zich hebben aangemeld, dan krijgen ze 4 data voor gesprekken. 4 keer een uur.
Ja.
En in principe daarna is het afgerond. Maar de deur blijft altijd open. Want soms is het ook zo dat mensen daarna dan nog iets hebben van, oh jee, oh, wat zou het fijn zijn als ze nog een keer met me mee konden denken. Nou, mail sturen mag altijd. En na een verloop van tijd misschien nog eens een keer aanmelden is ook altijd een mogelijkheid. Dus dat is iets waar ook mensen die, waarvan bijvoorbeeld iemand op een wachtlijst staat, of waarvan iemand per se helemaal geen zorg wil, want die zijn er ook zat.
Je toch een beetje waar ze
terecht kunnen.
Ja.
Het is wel zo, we heten niet voor niks naast een training.
Ja, dat was dus mijn volgende vraag, van wat is dan de training?
Ja. Ja. Nou, over het algemeen is het zo dat we dan eerst even tijdens een eerste gesprek elkaar een beetje leren kennen natuurlijk. En ook dan is het een vorm van lotgenootcontact vaak. Er zitten een aantal familieervaringsdeskundigen die daar het werk ook doen, maar er zitten ook hulpverleners bij, ook een psychiater en een systeem therapeut, een psychotherapeut. Nou ja, dus heel breed, zeg maar.
Maar heb je het dan over groepsverband of zijn dit één-op-één gesprekken?
Nee, één-op-één gesprekken.
Oh,
of één-op-één met een gezin, met één gezin,
ook
zeg
zo,
maar.
Ja. Dus soms is de training mee.
Daar is
dus
de training
niet,
mee.
De training met andere
Nee. Dat is echt persoonlijk.
Ja, oh, mooi.
En dan leer je elkaar eerst kennen, zeg maar. En vervolgens dan ga je vooral vragen, weet je, een diagnose is niet zo belangrijk voor ons. Dus ook als iemand geen diagnose heeft, maar ze lopen wel tegen gedrag aan waar ze het moeilijk mee hebben.
Ja.
Nou, het gaat ons om het gedrag. Waar kunnen wij jullie helpen in met dit gedrag om te gaan en de verbinding te houden? Want dat is vooral waar het om gaat. De verbinding met je naast te houden. En ja, daar gaan we dan 4 uur, wisselend over de tijd, zeg maar, gaan we daar 4 uur op in.
Nou, wat met mooi, mensen. Ja, zeker.
Ja, ja, heel mooi.
De site heette?
Naastetraining.nl.
Naastetraining.nl.
Ja. Nou, daar gaan we ook eens even wat aandacht aan besteden.
Ja, precies, daar gaan we ook. We zullen ook zorgen dat het op ons platform staat. Dat, ja. Ik zat zo even te denken, we hebben natuurlijk hier bijna een soort van kerstkoekjes op tafel staan.
Ja.
We gaan natuurlijk weer naar de feestdagen toe. Voor veel naasten zal dat echt een hele lastige periode worden. Heb je daar nog praktische tips voor?
Ja,
ja.
Dat is ook wel een vraag die we bij naastentraining krijgen, zeg maar. Wat je heel vaak ziet is dat mensen heel krampachtig heel erg hun best doen om bijvoorbeeld het hele gezin bij elkaar te brengen. En dat is heel begrijpelijk, want dat was in goede tijden, ging dat zo, was dat fijn en gezellig. Ja. Maar als er iemand tussen loopt die gewoon kwetsbaar is, met een vol hoofd zit en dat gewoon helemaal niet aan kan, ga dan niet proberen om heel krampachtig alsnog de boel bij elkaar te zetten. Maar geef die persoon de ruimte. Geef die persoon de ruimte om van mijn part na een half uur al te zeggen, jongens, ik trek het niet, ik ben weg.
Wat mooi, want dit zei Marjan in een vorige een podcast geleden. Ook precies hetzelfde met haar zoon. Van, nou ja, kijk tot hoever je het redt precies. En laat hem gaan en ga als je het niet meer aankomt.
Ja. En als iemand zegt van, nou, ik wil het gewoon echt helemaal niet, accepteer het. Geef aan dat je het heel naar vindt, dat je hem of haar de liefde bij zou willen hebben. Maar geef die persoon de ruimte. Ja. Want het is, weet je, als je een volle hoofd hebt, probeer je maar eens voor te stellen dat je 24 uur per dag gewoon herrie op je hoofd hebt. Want zo voelt dat voor veel mensen. En je gaat dan in een ruimte zitten waar mensen met elkaar kakelen.
Ja.
En,
dat is niet te doen.
En dan mensen die met een kopje lepeltje roeren. Mensen die in de keuken bezig zijn met potten en pannen. Nou, dat is gewoon echt niet te doen.
En je hebt dan ook gelijk erkenning voor de ziekte, toch?
Ik bedoel,
iemand met een hernia hoeft ook niet de hele avond aan een kersttafel te zitten.
Nee, precies.
Dus waarom iemand met een vol hoofd wel?
Ja, en als je ook niet lekker in je vel zit, waarom zou je gezellig moeten doen? Hè?
Want dat precies. Wordt natuurlijk ook maar zo is het ook, hè?
We gaan gezellig doen. Ja. Nee, ik heb helemaal geen zin om gezellig te doen.
En natuurlijk, weet je, want laat dat duidelijk zijn, het is verdrietig.
Ja.
Hè? Als het niet kan. Als iemand zegt van, nou, sorry, maar ik kom echt niet, want ik trek het niet. Of iemand zegt van, nou, na een half uur, ik ga weg. Maar wees dan blij voor datgene wat er dan even wel geweest is.
En vooral niet persoonlijk.
En precies, en dat je niet persoonlijk aantrekt. Want het ligt niet aan de gezelligheid met elkaar. Het ligt niet aan of jij wel vriendelijk of lief of wat dan ook genoeg bent. Maar het heeft echt puur alleen maar met die persoon te maken. En geef die ruimte.
Ja.
Heel belangrijk.
En waardeer die 5 minuten dat diegene er wel even bij kunnen zijn.
En beloon hem daar ook zelfs voor door te zeggen van, nou, wat fijn dat je er toch even was.
Precies. Ja. Belonen, is ook belangrijk.
Ja.
En waardering uiten.
Mooi. Mooie afsluiting ook.
Ja, het zijn mooie tips voor de feestdagen. Gewoon niet te geforceerd alles willen geregeld willen hebben.
Ja.
Ja, perfectionisme is ook helemaal niet interessant.
En voordat jullie afsluiten, wat er nog een andere optie zou kunnen zijn, is dat je dan met de persoon die dan niet wil komen, 's ochtends bijvoorbeeld even een kopje koffie drinkt. Ja. Een uurtje of een uurtje.
Is ook een
en dan
goeie.
Heb je iemand toch gezien. En dan hoef je niet te denken van, oh, jij zit de hele dag in zijn uppie of hij of zij.
Ja. Ja.
En zo kun je dat ook ondervangen.
Kerstkrantje erbij, bijvoorbeeld.
Ja,
precies. Ja. Inderdaad.
Ja, toch? Ja.
Ja, mooie oplossing ook. Ja, en ik hoop echt, ik wens heel veel naasten een rustige kerst toe.
En een mooie kerst.
Een mooie kerst. En dankjewel, Marja, voor de mooie toelichting en je mooie werk wat je doet. Ik denk dat heel veel mensen blij met je zijn.
Ja.
Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
Ja, en je enthousiasme. Ja, met een inspiratie ook.
Ja. Dankjewel.
Dank jullie wel.
Dankjewel.